En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Belachelijk Lekker. En vandaag ja, gaan we het zo wat hebben over onze vakantie. Hè? Vakantiebestemmingen, brouwerij, vakantiebestemmingen zal ik maar zeggen. En hier is natuurlijk iemand bij, Christophe.
Dag Rowan.
Dag Christophe.
En, blij jou terug te zien.
Ja, weer al klein, nu al een maandje niet, maar toch wel een paar weken geleden.
Inderdaad, maar ja, we zijn dan ook op vakantie geweest, dus het is logisch dat we elkaar niet zoveel gezien hebben.
Dat is heel logisch. Zit jij het ver gaan zoeken of toch wat korter bij huis? Nog
met vakantie in eigen land was het motto dit jaar zeker. Dus we gaan vandaag, ik alleszins, hebben over uitstappen hier in België. En laat ons beginnen. Ik was op vakantie aan de Belgische kust. En niet ver van Veurne ligt ook nog Alveringhem. Ik had daar nog nooit van gehoord ervoor. Maar in Alveringhem is er het Mout- en Brouwhuis De Snoek. En dat is een museum. In een museum over bier uiteraard en over mouterij. Dus helemaal op het lijf geschreven voor deze podcast. Uitstapje naar Mout- en Brouwhuis De Snoek. Je zit niet ver van Veurne, ook niet ver van Vleteren, waar heel veel bierliefhebbers smullen als ze die naam horen over Trappist West-Vleteren of over de Struisse Brouwers.
Inderdaad, ja.
Maar ik had toch het was snikheet deze zomer bij bepaalde momenten en ik dacht ik ga daar rustig een klein museumpje bezoeken. En dan een terrasje doen. Dat moet ook kunnen.
Kwestie van een beetje te bekomen van de warmte af en toe natuurlijk. Ja. En dan ook in het Walhalla van het West-Vlaamse bier, zal ik maar zeggen.
Ja, in de Westhoek heb je mooie bestemmingen. Hè? Dus nu, het museum op zich. Je moet geen high-tech museum, want het is echt geschiedenis dat het uitstraalt. Je komt binnen, je wordt binnengelaten aan de achterzijde van het gebouw. Je doorloopt het hele gebouw en komt dan vooraan in de taverne terug uit. Maar zonder gids. Je kan op bepaalde dagen met gids een hele tour doen. Maar ik dacht, ik ken genoeg van bierbrouwen. Ik kan zelfstandig op een rustig momentje, corona-proof, door het museum wandelen. Want ik denk dat het voor de leken een beetje saai zou geworden zijn.
Iets te langdradig of zo?
Wel, dus zonder uitleg en zonder toelichting is het natuurlijk
een beetje moeilijk om te,
zien ja. wat is dit nu eigenlijk. En je krijgt niet heel chronologisch alle toestellen van in het brouwproces bijvoorbeeld, of al in het mouterijproces achter elkaar geschoteld. Maar je loopt doorheen dat museum en er was een stuk waar vroeger gebrouwen werd en een brouwketel staat. Ja, daar kom je dan tegen, maar je kan evengoed iets dat vroeger in het brouwproces komt, later in het museum tegenkomen. Maar ik heb daar heel interessante objecten.
Relieken een beetje.
Ja, het zijn eigenlijk materialen die gebruikt worden in het museum, in het brouwproces bedoel ik. Oude gewoonten. Op een gegeven moment staat daar een bureautje. En voor de accijnzen. Vroeger kwam men langs en er was een apart bureautje waar je aan recht kon staan. En waar het materiaal in stond voor de heer van de accijnzen, die alles kwam opmeten. En dan staat daar op een pancarte wat bij hoe dat er aan toe ging. En ik vond dat best interessant. Dat zijn zaken die nu niet meer zo heel specifiek worden geïnstalleerd voor de mensen van de accijnzen uiteraard. Maar vroeger kwam iemand van de accijnzen langs om te zien welke accijnsbelasting er moet betaald worden op het bier dat gebrouwen werd. En dan werd daar een apart hoekje voor ingericht. En dat zijn zo van die dingen die je dan in zo'n museum leert en kan ontdekken. En dat vond ik wel eens interessant.
Is het museum zelf, is dat nog af en het is totaal niet meer in gebruik. Of, nee, het is niet dat er ooit nog een brouwseltje gedaan wordt of zo om te laten zien.
Er wordt niet gebrouwen, enkel kan je het bezoeken en wordt af en toe gegidste bezoeken toegestaan. En uiteraard kom je op het einde buiten en heb je een hele mooie kaart met heel veel West-Vlaamse bieren die je daar kan op het terrasje, het was zalig weer, kan digesteren. Dus ik vond dat een heel geslaagde namiddag. En als je in de buurt bent van Veurne, rij even langs. Neem de auto en denk dat je er op minder dan 10 minuten in Alveringhem staat.
Nou ja, dat is wel interessant om te doen, hè. Ja.
Heb jij zo nog uitstappen gedaan deze zomer?
Ja, een paar. Oorspronkelijk was de bedoeling van in Amsterdam iets te gaan doen, maar dan uiteindelijk toch een beetje uit angst, zal ik maar zeggen, afgezegd. Maar genoeg dingen te doen, toch kort erbij. En er waren er een paar bij dat er toch een beetje uitschoten, vond ik. Bijvoorbeeld de abdij zelf van Averbode, die dat wij gaan bezoeken zijn. En vooral de weg daar naartoe was nogal een beetje... Die was nogal raar, een beetje... Ach ja.
Vreemde weg.
Het is soms de weg er naartoe dat leuker is dan de bestemming zelf.
Oei.
Maar in dit geval waren ze beide aangenaam. Maar het kwam erop neer dat we eigenlijk naar een andere brouwerij gingen. En mijn schoonvader, die dacht... die heeft ook zo een bierwandelboek gekregen, waar dat je het in podcast 1 ook over gehad hebt. Hè.
Klopt.
Ja. Die had daar natuurlijk een wandeling in gevonden. En dat was aan brouwerij De Scheve. En,
in Limburg.
Ja, dat klopt. En die brouwerij, toen we eraan kwamen, want de wandeling startte aan de brouwerij zelf, die brouwerij bleek niet open te zijn. Waarschijnlijk ook, ofwel wij verkeerd gezien, ofwel door coronamaatregelen, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar het kwam er gewoon op neer dat de brouwerij toe was. En we hebben daar dan wel de wandeling gedaan, die geweldig leuk was. Niet te lang, denk ik een kilometer of 7 of zoiets was het, door de bossen. Heel leuk, heel aangenaam. Maar ja, natuurlijk na die wandeling, hè, je kunt al denken, nog vrij veel dorst.
Toch dorst gekregen.
Ja, tuurlijk. En geen drinken. Dus dat is een... En eigenlijk heel jammer, want brouwerij De Scheve, ik keek er echt naar uit. We zullen misschien op Instagram ook even meegeven... Waar dat zij, als je het glas gaat zien, dan gaan ze misschien kennen. Want ik vind persoonlijk, van glazen, ik vind het een van de mooiste en leukste glazen dat er is, omtrent bier.
Ja.
Dat is echt zo'n heel schuin, scheef glas. Ja, scheef glas.
Ja, maar als je het bier in uitschenkt, dat je denkt van, oei, gaat dat hier wel blijven staan.
Ja, klopt. Maar ja, dus ik hoop voor een andere keer dan, hè, daar nog eens te gaan. Maar wat hebben wij nu gedaan? We hadden gezien, wat kunnen we hier in de buurt nog wel gaan doen? Van brouwerij, het moet wel open zijn ook. Hè? Dus een beetje gaan kijken, een paar bronnen gecheckt, zowel de Untappd en allerlei, wat er in de buurt was. En het doel was om naar Ter Dolen te gaan. Omdat we wisten dat Ter Dolen een heel mooie binnenkoer had. En dat het open was. En allemaal leuk en goed. En we zijn erover aan het praten. De GPS wordt ingesteld en op een... Heel bizarre wijze gaat er iets fout. We zijn aan het rijden, gewoon aan het babbelen en de GPS loodst ons recht naar de abdij van Averbode.
Oké.
Ja, eigenlijk niet getreurd, want Averbode even goed. Ook lekker bier, hè? Dacht ik dan. Dus ik was er nog niet geweest en we zijn dan maar in Averbode gestopt. Ook daar kan je in het park aan de abdij van Averbode een geweldig mooie wandeling maken. Maar we hadden al gewandeld, dus zo snel mogelijk naar de taverne dat met uitzicht eigenlijk op de abdij van Averbode. En de taverne noemt Het Moment. En ja, dat is heel mooi als je daar buiten kan zitten. Dat uitzicht dat je hebt over die... Dat is echt een heel grote abdij. En het uitzicht dat je erover hebt dat als je daar buiten zit, is echt ongelooflijk. Dat is heel idyllisch, heel goddelijk. En we hebben daar een paar lekkere dingetjes gedronken. Ze hebben er ook meer dan het standaard assortimentje. Hè. Dus ze hebben van Averbode zelf, je kent daar zo een paletje van 3 verschillende. Dat is dan een donkere en dan een blondje, een vrij licht in alcohol blondje. En dan kan je natuurlijk ook de grote fles van hun sterk blond bier kopen daar.
Maar de 75 in de abdij van Avenboden wordt wel niet gebrouwen.
Dat klopt. Die wordt bij Huigen wordt dat gebrouwen.
In Huigen in Melle gebrouwen. Dus, het is dus een abdijbier, geen trappistenbier.
Geen trappistenbier, dat klopt. Maar neemt niet weg dat het vrij... Allee, het was wel een zeer aangenaam en zeer lekker bier. Ik heb daar echt wel van genoten. En ja, het was goed weer, ja, dan heb je eigenlijk niet veel meer nodig dan een goed uitzicht, een goed terrasje en een lekker biertje erbij en een goede sfeer. En dat was echt exact wat we gekregen hebben daar. Dus echt een aanrader om daar eens naartoe te gaan. Ik vond dat wel.
Goed, en dus eigenlijk hebben Brouwerij De Schieve en Brouwerij Ter Dolen nog een bezoekje van ons te goed.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel.
Dat zullen we dan nog moeten inplannen.
Eigenlijk wel.
Want het zijn ook twee brouwerijen waar we nog graag langs gaan en ook even te digesteren.
Zeker iets te gaan drinken, ja. Zeker en vast. Nu, ik breng iets mee van Averboden. Maar ik dacht, misschien kunnen we... Omdat ik heb iets gekregen van een collega op mijn werk ook. En die had voor mij... Dat was een beetje een uitwisselingsproject. Ik had het niet gevraagd, maar hij kwam daarmee af en hij zei... Ook een bierliefhebber natuurlijk. Die zei van, kijk, ik heb hier iets voor u. Ik heb voor u hier een Orval van 4 jaar oud.
Oké.
Okay. Ik zeg, dat is echt de max. Dat wil ik echt drinken. En dan kwam ik direct op het idee om misschien in deze podcast toch een klein verschildegustatietje te houden. Hè? Dus van jonge Orval naar oude Orval.
Oké.
Okay. En dat leek mij een goed idee.
Dat is een uitstekend idee. Hè? Een zogenaamde vertical tasting. Hè? 3 keer hetzelfde bier gaan drinken, en, maar met verschillende ouderdom. Waarom eigenlijk gaan we dat bij Orval doen? Ja, dat is een beetje omdat Orval een bier is waar als gist ook Brettanomyces, dat is een wilde gisting, wordt toegepast. En die gaat eigenlijk veel verder dan andere bieren nog suikers die in het brouwproces worden omgezet in alcohol, gaat die nog verder en verder blijven afbreken. Waar bepaalde gisten stoppen, omdat ze uitgewerkt zijn, gaat deze nog verder. En dat zorgt ervoor dat ook na het bottelen het in de fles verder gaat evolueren. En er dus nog een smaakverschil gaat ontstaan. Maar dat gaan we dus nu even testen.
Ik kijk er echt naar uit. Wat zijn nu eigenlijk de trappistenbrouwerijen?
In België zijn er 6. In Vlaanderen zijn dat West-Vleteren, West-Malle en Achel. In Wallonië vinden we dan Orval, Chimay en Rochefort. In Nederland heb je La Trappe en Zundert. En verder heb je Stift Engelstel in Oostenrijk, Trefontane in Italië, Tint Meadow in Engeland en Spencer in de Verenigde Staten. In totaal zijn er dus voorlopig 12 trappistenbrouwerijen. Ondertussen hebben we hier voor elk 3 glazen uitgeschonken. Een eerste glas met een jonge Orval, net voor de zomer gebotteld in de brouwerij van Orval. En een tweede glas met een Orval die een jaartje ouder is, dus die een 1-jarige Orval. En een derde glas met dus de Orval die je gekregen hebt 4 jaar oud. En dan zullen we maar eens proeven. Ik zie dat jij ondertussen al eens van de eerste geproefd hebt. En ja, wat vind je ervan?
Ik heb ook al eens aan alle 3 zo al eens aan het ruiken geweest. Er is wel degelijk een verschil. Hè. Het zou maar ergens zijn ook, natuurlijk. Maar wat direct opvalt, is... Dus, als je naar de schuimkraag gaat kijken, bijvoorbeeld, is bij de jonge Orval... blijft die het mooiste staan.
Ja, die heel stabiel, die schuimkraag. Dat is mooi om te zien.
En dan, ook de kleur is daar... Dat is niet zo heel veel in verschil, maar de kleur is ook ietsje lichter dan de andere twee. De anderen zijn ietsje verdonkerd. Hè. Dus, hoe ouder hij wordt, hoe donkerder hij eigenlijk van kleurschakering is. Dat zover eigenlijk het visuele aspect, zal ik maar zeggen. En dan qua geur... is het eigenlijk ook qua intensiteit dan van geur voor mij ook eigenlijk in dezelfde gang. Dus hij heeft, hoe ouder hij wordt, hoe meer aroma's dat hem precies lost. En ook verschillende aroma's.
Ja, waar het in bij de jonge redelijk eenzijdig is, ruik je bij de oudere versies verschillende aroma's door elkaar. En moet je eigenlijk al heel goed beginnen nadenken, oei, wat ruik ik nu precies? Ik vind dat heel moeilijk. Dat is, geuren en smaken benoemen is altijd heel moeilijk. Maar hier is dat heel complex ook.
Wat mij er ook natuurlijk in opviel, en dan moeten we het uiteindelijk nog over de smaak hebben. Hè. In die smaak, volgens dat, ik heb het ook eruit gezegd, er komt een zuurtje door de gist bij. Hè, en die heeft dat bier zowel bijna altijd natuurlijk, zowel de jonge versie als de oude versie. Maar ook dat valt daarop dat die, hoe ouder hij wordt, hoe meer complexiteit en hoe meer dat zuurtje daar dan in gaat voorkomen, vind ik. Die 4 jaar oude, die heeft er dan ook weer nog eens een klein beetje een zoetje bij. Zo, er zit nog een klein zoetige toets in. Ik weet niet wat jij daar...
Ja, hoe ik het zou moeten omschrijven, is dat eigenlijk die jongen een heel aangename... De bittere smaak overheerst nog. Heel aangenaam bier om te drinken. Als die 1 jaar wordt, die Orval, dan proef je daar... zeker in de nasmaak komt daar een zuurtje bij. Dus je hebt dat complexe gegeven dat het bittere bier ook een beetje zuurig erbij komt. En wat heel aangenaam is. En dan in een derde fase, en dat is die gist die nog blijft doorwerken, komen er nog meer smaken vrij uit die gist en die wisselwerking met het bier. Krijg je, zoals jij dan dat ook ervaart, dat zoetje erbij. En dan krijg je 3 verschillende smaken die samen eigenlijk iets heel aangenaam maken in je smaakbeleving. Nu, dat is een beetje afhankelijk van ieder smaakbeleving. Sommige mensen hebben een absolute aversie of een hekel aan zure smaak. Ja, die gaan het heel moeilijk hebben bij het verouderingsproces om dat te blijven appreciëren. Het is voor mij, zowel jong 1 jaar oud of 4 jaar oud, zijn het heel lekkere bieren. Maar ik vind het jonge een goed bier, het 1-jarige een super bier en het 4-jarige, dat is iets dat je aan het denken zet. Hè. Je begint na te denken van, oei, wat proef ik hier nog? Ik had daarnet het... Als ik er aan het drinken was, hoi, marsepein, hier komen de amandelen komen. Je krijgt een smaak van amandelen die erdoor komt. Ja. En dat maakt het voor een bier, voor mij is dat super interessant om op zoektocht te gaan van wat proef ik nu precies. En dat maakt de beleving des te aangenamer.
Ja, dat is zeker en vast waar. Ik vond het ook een heel interessant project eigenlijk. Het is zo... Ja, het is ook moeilijk te zeggen welke dat nu eigenlijk de voorkeur draagt. Ik denk, ik zou niet kunnen kiezen, want de ene dag zou ik zeggen, geef mij maar een jonge. En de andere dag zou ik zeggen, geef mij maar toch iets complexer. Maar dat moet toch nog niet te gek zijn. Maar ja, ook, ik vond vooral het verschil tussen de 1-jarige en de jonge dan. Daar zit echt al... Dat proef je echt dat bier meer de tijd gekregen heeft om zich te evolueren en om daar dan toch om echt iets heel moois van te maken. Ook nog iets mooier dan het al was eigenlijk, in mijn ogen. Hè. En dan die 4-jarige, dat is en zowel lekker als zowel heel speciaal, omdat dat zet u, zoals jij dat perfect verwoord eigenlijk, echt aan het denken van wat ervaar ik hier allemaal. En, dat is
het,
niet zo
het moeilijke... dat is misschien grappig, maar het moeilijke is eigenlijk, laat een Orval 4 jaar staan. Want na 1 jaar is die eigenlijk al super lekker, dus waarom zou je hem 4 jaar laten staan? Dus misschien is de tip, koop 2 4-packs of koop een volledige bak en zet er een aantal toch opzij voor iets langer te bewaren. En Ik zou absoluut aanraden om zeker hem 1 jaar te laten staan, want dan vind ik hem eigenlijk super.
Dat is zeker de moeite om te doen. Dat zou ik iedereen aanraden om dat te doen. Christophe, heb jij eigenlijk ook hetzelfde ervaren? Je hebt nog een paar dingetjes bezocht, maar één daarvan had ik mij onthouden was een beetje verder weg.
We zijn nog eens op tocht geweest naar onze zuiderse provincie. We zijn in Wallonië ook een wandeling gaan doen. En ik ben terechtgekomen bij brasserie Caracol.
Caracol, Christophe. Ja, dat zegt mij wel iets. Ik weet dat die nogal een catchy logootje hebben. Ook dat zo, ja, een caracol met een mannekeskopje of zoiets.
Dat is nu net hetgeen het gaat veranderen.
Ah.
De brouwerij is al een heel oude brouwerij. Het bestaat al decennia, al heel lang. Ik weet niet exact sinds wanneer. Ik weet dat ze ook na de oorlog, Tweede Wereldoorlog, stilgelegen hebben en pas in 1992 teruggestart zijn.
Oh ja.
Dus sindsdien zijn ze wel al terug op de huidige plaats volop aan het brouwen. Wat is er zo speciaal? Een paar dingen. Misschien eerst even zeggen, Caracol, de naam van de brouwerij. Het ligt in Dinant, de brouwerij. Niet zo ver van Namen. En blijkbaar vinden ze in Wallonië dat de mensen van Namen, in Namurois, nogal trage mensen zijn. En daarom de caracol, de slak.
Zo traag als een slak.
Daarvan hebben ze de naam gekozen. Wat is er heel speciaal? Volgens mij is het de enige brouwerij die zijn ketels nog verwarmt door te stoken met hout. En zij vinden dat fantastisch, geweldig. Ze hebben hun ketels of hun installatie niet moeten aanpassen door de jaren heen. Ze stoken nog steeds met hout. En ja, daar in Wallonië, in de buurt waar zij zitten, bossen met hopen, dus hout genoeg. Dus zij vinden er absoluut geen noodzaak om op gas of stookolie over te schakelen. En ja, bij mijn weten is er in België geen enkele andere brouwerij die op hout zijn ketels verwarmt. Het was een heel aangenaam bezoek. Je kreeg de rondleiding. Als je binnenkomt, denk je van dit is het museumgedeelte. En achteraf blijkt dat gewoon de huidige ketel te zijn. Je hebt daarachter een oude schuur waar dan de taverne het drinkgedeelte ligt, de toog en de tafeltjes. En dan heb je daarachter nog een tweede schuur, oude schuur, waar dan eigenlijk heel moderne, helemaal in contrast met het eerste gedeelte, heel moderne gistingskuipen staan. En gistingsvaten staan om hun bier in te laten rijpen. Dus hoe ambachtelijk ze het ook doen in het brouwproces, zijn ze toch moeten waarschijnlijk overschakelen naar moderne gistingskuipen. Alhoewel die dan weer in een schuur staan, waar ik het gevoel kreeg, een beetje zoals bij Cantillon met de spinnenwebben, waarbij Cantillon dat heel gewild is. En hier heel bijkomstig is, denk ik. Een kapotte dakpan, een spinnenweb links en wat stof rechts. Super clean is het er allemaal niet.
Maar geen open gistkuipen, toch? Hè?
Geen open gistkuipen, absoluut niet.
Ze nemen geen wilde gisten mee in hun verhaal.
Okay. Totaal niet. Dus een heel ander gegeven, heel apart. En waar we het over hadden daarnet, die etiketten, die zo met oude tekeningen, niet dat ze er oud uitzien, de tekeningen, maar vroeger was het wel met tekeningen van een karakol of van elfen die op de etiketten staan, gaan ze nu onder invloed van de jongere generatie een redelijk strak gedesigned etiket krijgen. En ze zijn nu volop in een overgangsfase naar de moderne styling
Zijn ze al te koop met de nieuwe etiketten?
Ze zijn absoluut te koop. Ik heb er eentje meegebracht. Die gaan we nu misschien beter even degusteren.
Dat is een goed idee. Dit is al
het Nostradamus heb ik voor jou meegebracht.
Ah ja, en het nieuwe etiket, hè? Dit, hè?
Dit is het nieuwe etiket.
Ah ja, knap. Ah, toch is... nog wel herkenbaar, hè? Ja, het is niet hetzelfde als het vorige, maar het is wel nog altijd herkenbaar. Hè, als,
ja. Een beetje strakker, iets meer design. Mooi. En, maar het belangrijkste is natuurlijk, is het bier ook lekker. Dus,
zullen we direct eens proeven?
We gaan eens open doen. Hè. Maar wat is eigenlijk mout?
Mout is graan dat na het weken in water verhit is geweest. Tijdens dit proces wordt het zetmeel in graan omgezet in suikers die op hun beurt tijdens het brouwproces zullen worden omgezet in alcohol en CO2. Oké, Christophe, Nostradamus, voorspelt mij eens wat je daarvan vindt. Proefde jij daarin?
Ja, inderdaad, Nostradamus, degene die alles voorspelde in de verre toekomst. Ja, het is een... ik heb hem in de brouwerij zelf ook geproefd en nu opnieuw. En hij verrast me telkens opnieuw, want er zitten toch wel... het is een donker bier. Belgian Strong Dark Ale wordt het omschreven. Hè? Dus het is een stevig biertje, 9,1% volumeprocent. Dus het komt goed binnen. Maar bij mij heel aangenaam is het mokka smaakje dat er in doorkomt. Ik hoorde je net al zeggen zoethout. Dus dat zijn de zaken die er naar voren komen. En dat maken dat een heel aangenaam winterbiertje zou zijn. Hè. Zoals er wel meer winterbiertjes op die smaken surfen, krijg je dat hier ook naar boven.
Klopt. Hij is, het is zo een beetje als winterbier herkenbaar van smaak, zal ik maar zeggen. En dat zoet uit dat er mooi in boven komt. Ook zo lekker alcoholwarm. Dan krijg je er ook wel zo wat, echt een verwarmend bier. Hè. En, mooi rond ook. Heel een mondvol bier ook wel.
Ja.
Zonder te storen weliswaar. Want je hebt er die dat zo heel hard in alcohol overheersen. Dat heb je hier niet, vind ik. Ja, het is maar niet, hij is wel verwarmend.
Het is niet zo dat onze tong vastkleeft aan ons gehemelte. Het is echt nog goed drinkbaar en heel aangenaam om te drinken.
Ja, zeker en vast.
Ja, ik vond het een heel toffe brouwerij om langs te gaan. De rondleidingen, ik denk om het uur zijn de rondleidingen op zaterdag. En dan kan je aansluiten bij de aanwezigen die interesse hebben. En je krijgt de rondleiding naar gelang de groep in Nederlands, Frans, Engels of in twee of in drie talen. En verloopt heel vlot eigenlijk allemaal.
Dat is toch wel een heel bekende brouwerij dan in de buurt, als die daar om het uur een rondleiding kunnen organiseren?
Of is dat ja, er was die dag, ik denk, toen ik er zat, ik denk dat daar de capaciteit in normale omstandigheden makkelijk 200 mensen binnen kunnen.
Ja.
Door corona zat er misschien 50, 60 mensen. Maar van zodra er iemand doorging, kwamen er andere mensen. Dus het is toch een continu aankomen van mensen en vertrek van mensen. Heel veel fietsers, want in de regio natuurlijk, als je graag bergop en bergaf gaat, heel veel wandelaars. Het is een heel mooie regio, in de buurt van Dinant. Ik denk, zonder auto, dat het heel moeilijk is, want deelgemeenten in Wallonië zijn niet zoals we hier kennen, 2 kilometer verder. Je moet toch al vanuit het stadscentrum van Dinant, al is het al gauw 15 kilometer tot in de deelgemeente.
Dan wordt dat moeilijk om het met openbaar vervoer.
Dus je kan wel naar Dinant, maar dan is het verder wel niet evident. Maar als je er bent, absoluut de moeite waard om te stoppen en te proeven. Want ter plekke heb ik er nog andere kunnen proeven en er zitten een aantal tussen die... voor ieders wil is er wel iets, dus je kan altijd wel eentje naar je eigen smaak. Trouwens, de barman en de barvrouw die aan tafel kwamen bedienen, Die gaven een gedetailleerde smaakomschrijving bij elk van de bieren. Dus als je echt op zoek bent van, ja, nee, dat lust ik niet, dan kan je perfect bij hen te raden om van, wat zou in mijn smaak passen.
Dat is altijd heel handig, hè. Als je zo'n, ja, zo'n van die mensen hebt die dat u keiveel uitleg kunnen geven over een biertje als je naar iets op zoek bent en je kent de brouwerij niet 100%.
Ja, want ik denk niet dat het in Vlaanderen zo super bekend is.
Ik had er al van gehoord, maar ik denk niet dat ik er ooit al iets van gedronken had. Het logootje, dat kwam mij bekend voor, ook waarschijnlijk van in bierzaken eens een keer tegen te
komen. Ja, als je bij de bierhandelaar rondloopt, het valt wel op.
Ja, het is een opvallend logo, dat wel. Maar het is nog nooit in mijn winkelkar gekomen, maar daar gaat nu wel verandering in komen, denk ik.
En Rowan, in een vorige podcastaflevering had ik het over het virtuele brouwerijbezoek van de Antwerpse Brouwcompagnie. En nu heb ik gezien dat jij gewoon live naar daar bent geweest.
Ja, we zijn daar eens, ik ben daar met mijn partner eens een keer binnengesprongen, zal ik maar zeggen. Het was echt het was meer een blitz namiddagbezoek, zal ik maar zeggen. Op zoek naar op een zonnige dag een locatie om nog eens iets lekkers te gaan drinken. En dat is ons ook wel gelukt. We wonen hier niet zo ver af, dus we kunnen daar perfect met de fiets naartoe. Heel gemakkelijk. En wij daarheen. Volledig corona-proof op die geweldige binnenkoer dat ze daar hebben, hè. Dat is echt zo'n echt een tof complex eigenlijk. Zo'n heel grote binnenkoer. Ook eigenlijk in de brouwerij zelf hebben ook een heel mooi stukje om te gaan zitten. Met uitzicht op de ketels en op de taproom eigenlijk dat ze daar hebben aangemaakt.
Dus, ja, ik denk eigenlijk zelfs in deze corona-bubbeltijden dat je zelfs binnen hun tafels dan redelijk ruim uit elkaar in gewone omstandigheden al.
Ja, dat
dus
klopt.
Dat zal nu, hebben ze daar niks aan moeten aanpassen, denk
nee,
ik, binnen.
Nee, ik denk het ook niet. En buiten eigenlijk ook niet. Buiten het feit dat je moet inchecken, zoals overal, was er weinig verschil met anders. Ik heb daar twee dingetjes gedronken. Ik dacht, ik zit hier nu toch. En ik wist ook dat ze een paar nieuwere bieren hadden, die dat nog niet zo heel lang buiten dan hun safe bier en hun iets bekender ook, hun safe bier en hun bootjesbier, zal ik maar zeggen, en Onkel Pater. Dat zijn diegenen die dat toch al even meegaan. Had ik op de kaart zo eens aan het kijken geweest. En ik vond daar een bier genaamd Lizzie. Onder andere dan, hè. En ik dacht, ja, even proberen. En de uitleg daarbij was dat eigenlijk... Dat bier dat was genaamd, dat noemden ze Lizzie, omdat het eigenlijk... Het refereerde naar een barvrouw. En die noemde dan Lizzie. En dat was van bar Tram 3 of zoiets.
Ah, ja.
En dat was de eerste bar waar dat het bier geschonken werd, buiten dat het in de taproom zelf van de Antwerpse Brouwcompagnie geserveerd werd. Dus vandaar de naam. Okay. Het bier zelf was super lekker. Het is trouwens een bier dat geïnfuseerd is met thee, normaal gezien. Dus een triple geïnfuseerd met thee. Dus ook de smaak en zo laat zich daar...
Heb ik eigenlijk nog niet zo vaak gehoord, met thee.
Ja, het komt niet zo heel dikwijls voor. Je proeft er wel een beetje in ook. Zo redelijk zacht voor een triple, een vrij zachte triple eigenlijk. Ja. Vrij fruitig ook, maar ook eigenlijk verschillende aroma's in terug te vinden. Tof biertje om zeker een keertje te gaan degusteren daar. En wat ik daarna dan gedronken had, dat was een bier genaamd Eilandje. Moet niet zo heel ver zoeken natuurlijk, de naam.
Natuurlijk, de naam van het eilandje in Antwerpen.
En dat
de hippe buurt.
De hippe buurt, ja, inderdaad. Dat is een tropical IPA meer, een eilandje. En door dat bier was ik eigenlijk echt wel verbaasd. Dat was een... dat is een echt zomers, wel Belgisch getint, maar een bier waar dat ze echt heel fruitige hoppen hebben ingebruikt. En heel zacht, heel, wel redelijk bitter, maar niet overheersend, ondrinkbaar bitter. Dat was heel toegankelijk, een heel toegankelijk biertje. Heel leuk om te drinken bij warm weer. En dat was echt voor mij een toppertje van de dag, zal ik maar zeggen. Dus daar heb ik echt heel hard van genoten.
Altijd tof, hè. Als je zo ergens komt en je ontdekt iets dat, dat je weer extatisch, om grote woorden te gebruiken, dan echt waar je van kunt genieten.
En ook, het hoeft niet altijd super zwaar te zijn, hè. Triples zijn over het algemeen nogal aan de zware kant. ook al gaan ze soms vlot binnen, maar deze IPA, wat is het, 6,5% of zoiets. Ja, dat is al een iets toegankelijker alcoholvolume voor zo'n zonnig daggetje even te gaan degusteren. Hè. Dus ik heb daar, ja, ik heb daar echt een... Ik ben daar eigenlijk een terrasje gaan doen. Dat was eigenlijk, het was niet echt een brouwerijbezoek, het was meer een terrasje gaan doen in een brouwerij. Ja, en dat was echt de moeite. Hè. Ik heb me er echt geamuseerd.
Altijd tof, hè?
Ja, zeker en vast.
Zo, dat was dan de 5e aflevering van Belachelijk Lekker. Wij hebben ervan genoten. We hebben weer lekkere bieren gedronken. En wil je ons avontuur volgen? Volg ons dan ook op Instagram en Facebook. Daar krijg je alle foto's die gemaakt worden tijdens onze bezoeken. En krijg je alle nieuwtjes over onze avonturen. Tot de volgende aflevering. Alle biernieuws in één blik. Duvel verandert het etiket voor zijn bier. De wijzigingen zijn echter minim. Je zal het bier in de winkel zeker nog terugvinden. Brouwerij Het Anker brengt de nieuwe 2020-versie van de Gouden Carolus Indulgence uit. Het is een zogenaamd rauwbier en kreeg de naam Funken mee. Dit is de 6e editie van de Indulgence. De Nederlandse brouwerij Uiltje uit Haarlem stopt met het afvullen van hun bier op fles. Voortaan zal hun bier enkel in blik of op vat verkrijgbaar zijn. Bij AB InBev stopt Carlos Brito volgend jaar als CEO. Hij stond aan het hoofd van de groep sinds 2005. Bij de grootste brouwersgroep ter wereld gaan ze nu op zoek naar een opvolger. Er is een nieuw, zwaarste bier ter wereld. Al vele jaren streden de Schotse brouwerij Brewdog en de Duitse brouwerij Schorschbrau om de titel van het zwaarste bier ter wereld. Nu staken ze de handen in elkaar en brouwden ze samen een nieuwe, sterkste. Het nieuwe bier kreeg de naam Strength in Numbers en is maar liefst 57,8 volumeprocent sterk. Hasta la pista, baby!